To be or not to be, that is the question.
I'm the dude.
Je suis pas un comédien.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Yes, we can.
De favorieten.
Welke fragmenten typeren een gast? Aan de hand van audio proberen we iemand te leren kennen. En dat is vannacht Miguel Bulnes. Dat is zijn schrijversnaam. Hij heet eigenlijk Ekkelenkamp. En hij heeft al een flink oeuvre op zijn naam staan. Dit keer een graphic novel. En die heeft hij gemaakt samen met Job van der Molen. En dat is een boek over een zelfdrogerende arts die de greep op de werkelijkheid verliest. En daardoor uiteindelijk zelfs moordverdachte wordt. Miguel, hartelijk welkom.
Goedenavond, dank je.
Naast schrijver ben je zelf ook arts. Dus je kent deze problematiek van de arts die zelf naar de medicijnkast grijpt.
Het is een... Ik ken het een klein beetje. Meer van de problematiek van de arts die meer dan de medicijnkast, nog wel de kast met alcoholische versnaperingen aanbreekt. Wat bij artsen vaak het probleem is dat omdat we ongeveer weten wat we doen als we zoiets doen, dat het heel lang onopgemerkt kan blijven. Dus de financiële problematiek speelt daar minder als je, zoals deze arts, verslaafd bent aan iets wat in het ziekenhuis verkrijgbaar is. Mensen kunnen daar heel lang nog mee blijven functioneren, wonderlijk genoeg.
Je leest er wel eens artikelen over artsen, zelfs farmaceuten, die zelf aan een of ander kalmerend middel of iets anders verslaafd zijn geraakt.
Ja, en dat kan. En dat is, het is natuurlijk ook makkelijk, want je hebt daar toegang toe. Je kunt het jezelf voorschrijven of je kunt uit een kast plukken. Daar is relatief wat weinig. Er is geen mechanisme dat tegenhoudt. Als je dat handig doet, dan kun je dat. Kun je dat verbergen, is natuurlijk niet goed. En kalmeringsmiddelen zijn daar misschien nog wel het meest voorkomende. En pijnstillers. Het is natuurlijk niet hele grote aantallen die dat doen, maar er zijn gevallen van bekend. En het geval van waar deze arts dan aan verslaafd is in het boek is propofol.
Waar Michael Jackson ook aan verslaafd was.
Ja, inderdaad. Ik was al begonnen met dit. Ik had het al bedacht voordat Michael Jackson aan dood
ging. Zo lang liep je al met het idee rond ook.
Ja, dit is eigenlijk al heel lang geleden dat ik daarmee begonnen ben. Een jaar of 8 geleden, nog voordat ik begon te schrijven aan het vorige boek dat uitkwam, Reconquista. Een beetje gebaseerd op wat ervaringen die ik had op de operatiekamer. Ik stond daar tijdens mijn co-schappen chirurgie. En dan tussen de een en andere patiënt, dan praat je een beetje met het andere OK-personeel. En een anesthesist die wat dingen vertelde over wat excess. En die vertelde in de Verenigde Staten dat vrij veel mensen verslaafd waren aan propofol. Propofol is een slaapmiddel. Het is in feite het slaapmiddel voor operaties. En mensen die dat krijgen, patiënten dat krijgen, die hebben altijd hele prettige dromen, zei hij. En dat als je dat in hele lage doseringen geeft, je moet het intraveneus geven, dat is niet zo makkelijk, je moet gewoon bij jezelf inspuiten, je moet een infuus hebben, dan geeft dat een aangename, een soort prettige waas over het leven. En je had dus echt mensen die dat, en waarschijnlijk nog steeds, die dat bij zichzelf doen.
In dit geval is dat maar het begin van het boek. Vervolgens komen er neonazi-bendes. Er komt een enorme moordpartij. We hebben deze arts die niet meer weet wat werkelijkheid en wat fictie is. Droom en werkelijkheid gaan door elkaar lopen. En het is allemaal fantastisch getekend. Met, zoals je dat in een stripboek hebt, de praatwolkjes, waarbij ook de gedachten verbeeld worden. Waardoor je de hele tijd ook de innerlijke en de uiterlijke wereld met elkaar in botsing brengt. Een graphic novel is weer iets nieuws. Je hebt al een thriller gemaakt. Je hebt een aantal romans gemaakt. Je hebt een groot historisch werk gemaakt. Die noemde je al Reconquista. En intussen werk je al die tijd ook nog gewoon als artsonderzoeker.
Ja, je moet ergens de tijd bijeenschrapen. Erg gedisciplineerd zijn. En dan gaat dat. En daarnaast is het inderdaad een soort breed palet aan interesses. Ook wat literatuur betreft. Ja, ik vond het leuk destijds om dan boeken te schrijven over ziekenhuizen. Dat was ook makkelijk.
Daar begon het mee.
Daar begon het ooit mee. Of ik kon een contract krijgen als ik dan een heel boek schreef wat zich afspeelt in een ziekenhuis. Het boek Zorg. Dat is, mensen denken dat het satire is, maar het is een enorm realistisch boek in feite. En daarna iets soortgelijks over laboratoria. En toen dacht ik, nou, het is tijd voor iets anders. En ik hou zelf heel erg van dikke, historische, doorwrochte pillen. Dus toen begon ik daaraan. En het eerste boek was Bloed in onze aderen uit 2011 over Spanje in de jaren 20. En toen dacht ik, nou, dat kan ik nog wel een keer doen. Dus dat was Reconquista.
Want jij bent deels van Spaanse afkomst. Dus het is ook... Een beetje, nou ja, de Reconquista dan niet. Dat gaat wel erg ver terug, maar het gaat een beetje ook over jouw eigen oorsprong gedeeltelijk.
Ja, mijn moeder is Spaanse en de familie van mijn moeder zijn eigenlijk twee takken. De ene tak, dat waren republikeinse politici en psychiaters. De tak van mijn grootmoeder en de tak van mijn grootvader, dat waren allemaal militairen. Hij was militair en van mij zijn drie broers waren militair. En zijn vader en zijn oom, die waren het allemaal. En zij waren tijdens de burgeroorlog aan de kant van Franco. Ja, daar zaten ze, dus daar aan die kant vochten ze. Dus dat waren in feite twee opponerende zijdes van het politieke spectrum, ook van de oorlog in die tijd. En er werd over de burgeroorlog helemaal niet gesproken in mijn Spaanse familie. Terwijl dat een enorme impact gehad moet hebben. Want zoals ik zei, de vader van mijn grootmoeder was een politicus. Die mocht na de oorlog ook zijn vak niet meer uitoefenen van psychiater. Hij was psychiater en politicus. Terwijl mijn grootvader was uiteindelijk generaal in het leger van Franco. En toen ging ik een beetje op zoek naar de wortels daarvan. De vraag, hoe komt het dat een volk ontaardt in een burgeroorlog? Waar komt dat vandaan? En toen eindigde hij uiteindelijk in de jaren 20. Waar je kunt zien dat dat gaat ontstaan, die oorlog.
Die scheuring van het land. En dat kan dwars door een familie heen gaan, zo'n breuklijn.
Ja, zeker. Dat ging door talloze families in Spanje heen. En die van mij was daar één van.
En dan nu een graphic novel. Dat is weer iets heel anders. Hoe is het ook anders om dat te schrijven? Want je hebt een mooi verhaal en een personage en een setting. Maar vervolgens moet het natuurlijk ook allemaal mooi te tekenen zijn. En hoe hebben jullie dat gedaan?
Ja, het kent een hele lange geschiedenis in feite, dit boek. Het is uitgekomen als graphic novel en tegelijk als gewone roman. Het verhaal, ik begon daarmee. Ik zat in Spanje een jaar om te schrijven aan Het bloed in onze aderen. Ik had het jaar vrijgenomen en ik bleef in Spanje totdat uiteindelijk het geld op was en ik weer terug moest aan het werk in het ziekenhuis. Maar in dat jaar kon ik me opgeven voor een cursus scenario schrijven voor films in Córdoba. En ik dacht, nou, dat ga ik doen. En daar zat je dan en kreeg je uitgelegd hoe zo'n scenario er altijd uit moest zien. Het belangrijkste wat ik geleerd heb is dat ik nooit het scenario voor een film wil gaan schrijven. Dat lijkt mij allemaal verschrikkelijk. En toen moest ik een idee bedenken met een bepaalde structuur. En toen kwam ik op het idee van een personage, een arts die zichzelf heel makkelijk kan drogeren, omdat hij bij die voorraad kan en dan allemaal dingen gaat zien. En daar had ik 10 bladzijden van geschreven als boek. Maar ik was toch vooral een historisch roman aan het schrijven. En dat bleef daar liggen. En af en toe schreef ik er iets meer voor. En toen kwam dat uit. En toen was het vooral dat ik een graphic novel wilde schrijven. Ik hou daar heel erg van graphic novels al heel lang. En ik ging op zoek naar een illustrator. Ik vond eerst de illustrator en toen ging ik met z'n tweeën bedenken van, nou, wat moeten we dan schrijven? En toen zei ik van, nou, ik heb nog zo'n verhaal. Ik weet eigenlijk niet waar het over gaat, maar het begint een beetje met iemand die zichzelf met wat inspuit. En misschien kunnen we daar een thriller van maken. Dus zo begon dat. Want toen begon ik, dan maakte ik bladzijden en schreef ik op. Deze bladzijde heeft 3 beelden. En in het ene beeld zie je dit, het andere beeld zie je dat. En dan is dit de tekst. En dan probeerde hij dat te tekenen. En later ging ik over op... Want dat werkte toch wat moeilijk. Of het was meer werk op te schrijven. Het moet 3 beelden zijn. Het ziet er zo uit. Dan ging ik het in PowerPoints doen. En daar gaf ik dan vlakken aan hoe dat eruit moest zien. Met de tekstvakken er al in. Zoals ik me dat voorstelde. En de illustrator Job van der Molen, die nogal eigenwijs is, die ging het dan helemaal omgooien. En dat aan de ene kant was het heel mooi. Aan de andere kant was dat soms wel heel moeilijk. Want dan maakte bijvoorbeeld het ene vak zo klein dat mijn tekst er niet in past. En dat de helft van de tekst eruit moest.
Een gezonde strijd lijkt me uiteindelijk.
Ja, maar ook wel goed. Want je leert daar mee werken. En heel belangrijk in graphic novels. Uiteindelijk dat je de juiste hoeveelheid tekst erin hebt. En dat je niet alles dubbel zit te doen. Niet en iets toont en ook iets opschrijft. En dat was een proces.
Het beeld is ook fenomenaal. En het bloed speelt bijvoorbeeld een rol. En dat is zo mooi, want het gaat over een moord. Het gaat over iets dat je in je bloed spuit. Het gaat over dromen die lang niet altijd zo vrolijk worden als ze bedoeld zijn te zijn wanneer je dat medicijn slikt. En dat allemaal ook een beetje als een brug naar het eerste fragment dat je wilde laten horen. Namelijk de film Fight Club, voor wie hem nog kan herinneren. Ook een film waarin veel geweld voorkomt. En het is gebaseerd op een boek van Chuck Palahniuk. En wat betekent het voor jou?
Deze film heb ik gezien toen ik van mij 22 was. Ik kwam toevallig in de bioscoop. Ik wilde die film helemaal niet zien, want de reclames op tv voor die film die waren verschrikkelijk. Het leek een soort actiefilm waar mensen elkaar maar sloegen. Maar dat is helemaal niet. Het is een hele maatschappijkritische film. Of vooral een waarschuwing jegens excessen. Of in feite had hij kunnen schrijven over wat nu de gele hesjes zijn. En ik zat daar in de bioscoop en ik verwachtte er eigenlijk niet zoveel van. En nou, vanaf de eerste 5 minuten was ik totaal geboeid door wat er kon met een film. Het was iets zoals ik nog nooit had gezien. Er zat een soort hypnotiserende cadans in de woorden. De taal van Fight Club is ook heel mooi. Het wordt allemaal verteld door een heel sloom en nauwelijks aan te horen. Edward Norton heeft een verschrikkelijke stem. En in die stem zit hij allemaal verschrikkelijke dingen te vertellen over het werk dat hij doet. Hij moet dan uitrekenen voor verzekeringsmaatschappijen om of het goedkoper is om mensen dood te laten gaan aan defecten in auto's of om al die auto's terug te roepen. En daarin schetst hij dat hele sombere leven dat hij heeft. Totdat hij in aanraking komt, of dat hij Tyler Durden ontmoet in een vliegtuig. Een hele flamboyante, geobsedeerde man die wil vechten tegen wat we zijn geworden. Een soort die ingeblikt is door cultuur en door normen en door de dingen die we moeten kopen. En daar dan, het begint met een fightclub. Een club waar mensen elkaar voor de bek slaan. Want dat is wat we echt zijn. Het gaat niet om wat het mooie zijn. Het gaat om echte mannen zijn. En dat loopt dan steeds verder uit de hand. Tot die een soort leger aan het vormen is. Wat terroristische aanslagen gaat plegen.
We gaan luisteren naar een fragment.
And so it went.
Listen up, maggots. You are not special. Organic matter as everything else.
Tyler built himself an army.
We are the all-singing, all-dancing crap of the world. We are all part of the same compost heap.
Why was Tyler Durden building an army? To what purpose? For what greater good? In Tyler we trusted.
Fight Club van David Fincher uit 1999. Spectaculair goede film is dat. Een graphic novel van de Britse schrijver Neil Gaiman. Je kwam dat tegen toen je in Amerika studeerde.
Ja, klopt. Ik had een binnen de opleiding geneeskunde, studie geneeskunde, had ik een half jaar voor een wetenschappelijk project. En dat kon je dan ook in het buitenland doen. En dat was op het eiland Galveston voor de kust van Houston. Een stad waar ze helemaal geen boekwinkel hebben, of hadden in ieder geval in die tijd. Dus dan moesten we naar richting Houston langs de snelweg. Was dan een Barnes & Noble.
Associeer dat vooral met olie, die omgeving.
Ja, klopt. Ik zat daar op de UTMB, University of Texas Medical Branch. En die hadden enorm veel geld, want die universiteit was gelegen. Die had land waar olie onder zat. Dus dat hadden ze dan allemaal geëxploiteerd. Dus daar konden ze van alles doen, daar in the middle of nowhere in feite. Dus die haalden allemaal wetenschappers van over de hele wereld. Waaronder ik dan als student. Het is wel, je hebt een verschil tussen Oost-Texas, wat meer lijkt op de beschaafde wereld, en Oost-Texas, wat echt woestijn is en cowboys. En dit is dan dus Oost-Texas. Nog met Houston in theorie de vierde stad van Amerika. Al zou je dat niet zeggen als je daar komt.
Maar dat is een prima stad. Dat is nog wel goed te doen, Houston.
Ja, Houston wel. Maar ja. Wij zaten dus 60 kilometer van Houston op Galveston. Klein eiland wat ook helemaal overstroomde door een orkaan toen wij daar zaten. Het eiland is 5 meter opgehoogd door Nederlanders ooit in de geschiedenis. Zodat het wat minder vaak gebeurde. Maar ja, daar zaten we. Er was niet zoveel te doen in Galveston. Dus dan ging je op zoek naar dingen die je wel kon doen. Je ging al af en toe natuur in. Maar dan ging ik ook op zoek naar boeken om te lezen. En ik was op zoek naar comics. Een beetje in de stijl van dingen als Dilbert of Garfield of Doonesbury. Een meer politiek Amerikaanse cartoon. En dan stond ik bij Noordrek waar die strips in stonden. En ik dacht, laat ik maar iets proberen. En toen trok ik bij wijze van toeval Fables and Reflections van Neil Gaiman uit de kast. Is een deel van de Sandman-serie, een hele langlopende serie. 8-9 jaar heeft hij daarover gedaan. Elke maand kwam dan een aflevering uit. Dat gaat over Morpheus, de personificatie van de droom. En die is gevangen gezet net voor de Eerste Wereldoorlog. Aan het eind van de vorige eeuw komt hij dan vrij. En dan moet hij orde op zaken gaan stellen in zijn rijk. Maar het zitten met allemaal subplots en allemaal dingen die daar omheen gebeuren. En dit boek was eigenlijk een samenraapsel van allemaal kleine verhalen die niet ergens anders in pasten. En ik sloeg dat open en ik bekeek dat. En ja, het eerste verhaal, een kort verhaal van 10 bladzijden. Ik dacht, wat is dit lelijk? Een soort pentekeningen die ook nog ingekleurd waren, waarbij de kleur buiten de lijntjes liep. Iets wat ik helemaal niet kende. Tegenwoordig zijn graphic novels wat meer bekend of wat meer geaccepteerd. Maar destijds had je eigenlijk alleen maar strips en misschien soms iets wat iets meer highbrow was. Maar goed, het beeld interesseerde me toch. Dus ik begon een beetje te lezen en ik was meteen gegrepen door de tekst. Want het was niet tekst zoals ik dat kende uit een strip. Dat was tekst zoals ik dat kende uit een uit romans, uit
literatuur.
Verhalen, uit literatuur.
Kun je wat laten horen? Is dat voor te dragen?
Voor zover dat kan zonder beeld. Dit eerste verhaal gaat over een theaterregisseur die al net voor de première zit van zijn werk. En die wordt bevangen door faalangst, of misschien is het wel slagingsangst. En dan zit hij in zijn kamer en dan zijn gedachten. It was getting late and I was losing it fast. There was an old movie on TV, but I was too tired and too nervous to concentrate properly. It had Jimmy Stewart and some blonde woman, Kim Novak maybe, or Tippi Hedren, and a plot I just couldn't follow. Someone was dead, or maybe she wasn't, I don't know. I took a sip of coffee, but it had gone cold, and I was trying to decide whether to see if there was any left in the pot, or just forget it and go to bed when somebody knocked at the door. In feite zijn dit zinnen die zijn niet te quoten. Of het zijn geen mooie one-liners. Maar
het zijn scènes. Je hebt wel meteen een soort filmisch beeld. Als, zelfs zonder de plaatjes.
Ja, het beschrijft niet iets. Het legt niet iets uit. Maar het schept een sfeer.
En dat doet jullie graphic novel openbaringen ook heel erg.
In ieder geval is dit, waardoor ik las dit en ik dacht, zoiets wil ik ook een keer doen. Zoiets wil ik ook maken, want dit ging dan verder, dat was een kort verhaal. En daarna kwam een ander kort verhaal over een handelaar die aan lager wal is geraakt en zelfmoord wil plegen. En dan krijgt hij de droom dat hij de keizer is van de Verenigde Staten. En andere mensen gaan er dan een klein beetje in mee. En dat die waanzin redt hem als het ware. En daarna kwam een verhaal over Augustus, die vlucht voor alle goden. En dan gaat hij als een bedelaar op een marktplein zitten, want dan kunnen de goden hem niet zien. Want het meest bang is hij voor de god Julius Caesar, zijn adoptief vader die dood is gegaan. En als keizer, als je doodgaat, dan word je een god. Dus het was zo divers, het was zo verbeeldingsrijk en tegelijkertijd zo weinig spectaculair. Dit waren niet nerds die 's avonds een pyjama aantrokken en over daken renden om het kwaad te bestrijden. Dit wrong in hoe mensen zijn. Ik vond het echt prachtig.
Nou, je vertelt het. Iets dat mij. Je vertelt het heel mooi. Iets dat mij ook dierbaar is. Het is Queen. Niet Bohemian Rhapsody, waar de film zo'n groot succes van was. En dat altijd op 1 eindigt in de top 2000. Maar het vroegere werk, eigenlijk maar een jaar voor Bohemian Rhapsody, maar een totaal andere wereld. The March of the Black Queen, een absurd nummer. Waar het over gaat, dat weet volgens mij Niemand.
Ik ook niet.
En ze gaan, ja, het is iets met het is een plaat met een soort sprookjesfeer. Elfen, draken, vuurvliegen. En ze stapelen al die koren op en die overdubs. En het gaat totaal los. Het is een fantasiewereld. Het is onvoorstelbaar hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. Ik weet niet uit welke fase in jouw leven dit voor jou stamt.
Ja, dit is toen ik scholier was, een jaar of 15. Ik begon naar rock te luisteren. En ik richtte een rockbandje op met andere klasgenoten of schoolgenoten. En we speelden dan een beetje Queen, maar het latere werk was veel makkelijker. En Tie Your Mother Down, dat kun je nog wel spelen.
Dat is toch net te doen, ja.
Dat is net te doen, maar van de eerste twee platen van Queen, dat kan helemaal niet met allemaal van die koren. En dit hoorde ik, en ik ken natuurlijk wel wat rock, maar dit was zo anders. Het was wel rock, maar het had ook wat klassieke dingen. En het was lineair, in plaats van couplet, couplet, refrein, couplet, refrein, nog een keer het refrein. Het is maar echt zo'n moment, net als met in feite met Fight Club of met Neil Gaiman, dat ik dacht, dit kan dus ook. Dit kan dus ook in muziek. En ja, ik krijg nog steeds kippenvel bij het deel van dit nummer dat jullie zo gaan spelen. Het werkt echt naar een soort climax toe. En hoewel alles in dit nummer, er zit nauwelijks herhaling in, hoewel het steeds weer iets nieuws is. Is het ook allemaal mooi. Ik kan niet goed uitleggen waarom iets mooi is. Hooguit om iets goed vindt. Maar er zitten geen zwakke stukken in.
En Freddie Mercury schreef niets uit. Het zat allemaal in zijn hoofd. Hij gaf opdrachten aan de bandleden. Hier moet je dit spelen. Hier moet je dat spelen. Doe hier wat drums. Dan heb ik hier dit nodig. Zing dit eens in. Daar heb ik dat nodig. En ze dachten de helft van de tijd, wat is die aan het doen? Maar het zat allemaal in zijn hoofd. En uiteindelijk als het dan bij elkaar kwam, dan klopt het. Als een soort cosmonautisch vraagstuk. The March of the Black Queen. Each and every soul lies a man very but even till the end of his life, he bring a little. Eigenlijk nog briljanter dan Bohemian Rhapsody van het tweede album. The March of the Black Queen van Queen. Ja, ik vind het late werk ook gaaf hoor. Toen ze ineens disco-uitstapjes gingen maken.
Het mooie van Queen is dat ook als ze disco gaan maken, dan is het niet disco zoals iedereen dat maakt. Het is niet een kopie. Zeg maar, Another One Bites the Dust. Ja, is dat wel disco? Het klinkt als disco. Het schijnt ook dat ze in de Verenigde Staten dachten dat Queen een band was met zwarte muzikanten in het begin. En dat toen ze achterkwamen dat het gewoon Engelsen waren, hebben ze nooit meer een hit gescoord. Maar dingen die herkenbaar zijn als van hen, maar toch ja, steeds weer anders. En dat is toch wel heel erg knap, vind ik.
Maar dit is het echte artistieke hoogtepunt. Dat ze dit soort totaal over de top, helemaal losgaan, muziek maken waarvan ja, er zit van alles in. Hard rock, metal, van Black Sabbath tot Johann Sebastian Bach. Het maakt niet uit.
Ja, nee, voor mij zeker Queen 2, waar dit vanaf komt, maar tweede album van hen, samen met misschien die twee daarna. Naida the Opera en Day of Races zijn echt, zeg maar, het beste wat ze hadden. En daarna hebben ze ook wel mooie dingen gemaakt. Maar dit was voor mij, dit kun je voor mij altijd opzetten.
En het laatste album dat hij bij leven en welzijn uitbracht, waarin hij permanente insinuaties maakt op zijn naderend einde. Dat hij al aids heeft, maar dat was geheim. Dat wist niet iedereen, althans iedereen vermoedde het. En dan allemaal liedjes als The Show Must Go On, waarin de hele tijd wel hints worden gegeven dat er iets mis kan zijn.
Of innuendo zelf.
Of maar, innuendo. Dat is echt een fenomenale plaat ook. Je zei net dat je begon met schrijven over wat je kende, namelijk de medische omgeving. En ik wil je vragen een stuk voor te lezen uit je allereerste boek. Oh, je wilt een ander boek voorlezen.
Ja, ik dacht, laat ik toch maar gewoon iets doen wat niet 15 jaar oud is. Het is nog steeds wel medisch. Okay. Het is gewoon uit Openbaringen, zeg maar de romanversie dan van het boek. Een graphic novel. Nog een graphic novel voorlezen, dat lijkt me niet goed. En dit is dan gewoon het begin van het boek waar je terechtkomt bij
de arts die de medicijnkast vindt.
Ja, inderdaad. Langzaam drukt Xavi de zoutoplossing door het infuus. De laatste druppels witte vetemulsie verdwijnen in de aders van zijn linkeronderarm. Hij ademt uit. Om een infuus bij jezelf te kunnen inbrengen, moet je in de eerste plaats handig zijn. Zoals elke andere anesthesist is Xavi dat. In de tweede plaats moet je je niet laten afleiden door een beetje pijn. Intraveneuze propofol, het medicijn bestaat niet als capsule of tablet, werkt ogenblikkelijk. En binnen enkele seconden verkeert hij in een wereld die veel zachter, milder, vriendelijker, dromeriger is. Een wereld waarin herinneringen geen onaangename gevoelens kunnen opwekken. De patiënten die er voor operaties mee in slaap worden gebracht hebben zonder uitzondering prettige dromen. In een lagere dosis brengt het blijdschap, verzacht het bestaan. Een verslaving zou hij het niet willen noemen. Dat heeft zo'n onaangename, pejoratieve bijklank. Je zegt van patiënten toch ook niet dat ze verslaafd zijn aan hun geneesmiddelen? Noem het liever afhankelijkheid. De propofol is een vereiste om te kunnen functioneren. Zie het als tegenwicht voor alle lelijkheid, al die teleurstelling en al dat verval. Xavi sluit het infuus af met een dopje. Hij zakt onderuit op de witleren bank die over 2 jaar afbetaald zou moeten zijn en kijkt om zich heen. Zijn vloer van ebbenhout, zijn witte merino-wollen vloerkleed, zijn Italiaanse designtafel, de palmboom in de aluminiumpot, de bronzen replica van een Miro, hij wordt er blij van. Wat mensen ook beweren, geluk schuilt vooral in dingen die je kunt tellen.
Het begin van de oorspronkelijke boekversie van Openbaringen. Miguel Bunes, dank je wel dat je wilde komen vertellen over je graphic novel en andere invloeden. En ik noem ook nog Job van der Molen, met wie samen je deze graphic novel hebt gemaakt. Dank je wel.
Graag gedaan, dank je wel.